We lezen hoofdstuk 12 van de Hebreeënbrief. Hebreeën 12, vers 1. Daarom dan ook, daar wij zo'n grote volk van getuigen rondom ons hebben, laten wij ook alle last en de zonde die ons licht omstrikt afleggen. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor hem lag het kruis heeft verdragen, terwijl hij de schande heeft veracht, en die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Want let op hem die zo'n tegenspraak door de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. U hebt nog niet ten bloede tegenstand geboden in de strijd tegen de zonde. En u hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht de tuchtiging van de Heer niet gering. En bezwijk niet als u door hem bestraft wordt. Want wie de Heer lief heeft, tuchtigt hij. En hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. U verdraagt het tot tuchtiging. God behandelt u als zonen. Want welke zoon is er die een vader niet tuchtigt? Maar als u zonder tuchtiging bent, waaraan allen deel hebben, dan bent u bastaarden en geen zonen. Bovendien, wij hadden de vaders van ons vlees om ons te tuchtigen, en we hadden ontzag voor hen. Zullen wij dan niet veel meer aan de Vader van de geesten onderworpen zijn en leven? Zij tuchtigen ons wel voor weinige dagen, naar het hun goed dacht, maar hij tot ons nut, opdat wij aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. Nu schijnt alle tuchtiging wel op het ogenblik zelf geen reden voor vreugde, maar voor droefheid te zijn. Maar daarna geeft ze aan hen die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Daarom, richt op uw slappe handen en uw verlamde knieën en maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het kreupelen niet ontwricht, maar veel eer gezond wordt. Jaag naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien, terwijl u erop toeziet dat niet aan iemand de genade van God ontbreekt, dat er geen wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt en velen daardoor verontreinigd worden, dat niet iemand een hoereerder is of een ongoddelijke zoals Esau, die voor één gerecht zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats voor berouw, hoewel hij die met tranen zocht. Want u bent niet genaderd tot de tastbare berg in het brandende vuur, tot donkerheid, duisternis, onweer, bazuingeschal en een geluid van woorden, waarvan zij die ze gehoord hadden, smeekten dat het woord niet tot hen zou worden gericht, want zij konden niet verdragen wat geboden werd. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. En zo vreselijk was het gezicht dat Mozes zei: ik ben vol vrees en ik beef zeer. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizenden van engelen, de algemene vergadering, en tot de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen staan opgeschreven, en tot God, de rechter van allen, en tot de geesten van de tot volmaaktheid gekomen rechtvaardigen, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed van de besprenkeling, dat beter spreekt dan Abel. Kijkt u uit dat u hem die spreekt niet afwijst, want als zij niet ontkomen zijn die hem afgewezen hebben, die hem afwezen, die op aarde goddelijke aanwijzingen gaf, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van hem die van de hemelen spreekt. Toen deed zijn stem de aarde wankelen, maar nu heeft hij beloofd en gezegd: nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde doen beven, maar ook de hemel. Dit nog eenmaal nu duidt de verandering van de wankelbare als gemaakte dingen aan, op dat dingen die dingen blijven die niet wankelbaar zijn. Laten wij dus, daar wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, de genade vasthouden, en laten wij daardoor God dienen op een hem welbehagelijke wijze, met eerbied en ontzag. Immers, onze God is een verterend vuur. De inleiding zal gedaan worden door onze broeder Gerard Hollenbach.
Een hele goede middag allemaal. We zijn heel blij, denk ik, zoals we hier zitten, dat we hier allemaal gezond en wel zijn aangekomen. Sommigen hebben een lange reis achter de rug en anderen een hele korte reis. We zijn ook heel dankbaar voor de vele kinderen die hier zijn. De jeugd, maar ook de peuters en de kleuters. En dat doet ons allemaal, denk ik, heel goed. En we hebben een prachtig onderwerp, de brief aan de Hebreeën. En ik weet niet hoe jullie hier gekomen zijn, of jullie gekomen zijn vanuit de rust of heel haastig. Dat gaat hè, met een gezin dat alles nog even snel geregeld moet worden. En dat je hier eigenlijk een beetje denkt, dat is achter de rug, gelukkig. Of dat je misschien wel heel verwachtingsvol hier bent. En anderen helemaal niet zo verwachtingsvol, maar heel neutraal. Die laten het gewoon lekker op zich afkomen. Geen idee wat er allemaal gaat komen. Sommigen zijn misschien heel gezond als ze hier zitten. En anderen een beetje kwakkelend. Die hebben een of andere ziekte onder de ledematen of zijn wat ouder geworden. En merken ook iets van het ouder worden. We hebben allemaal zo onze dag achter de rug, onze weken achter de rug. Maar gelukkig een prachtig onderwerp. En ik vind het zo mooi dat in deze brief staat in hoofdstuk 13 dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Wij zijn niet altijd hetzelfde. Wij hebben onze problemen. We hebben, zoals gezegd, allerlei verschillende achtergronden. Maar hij is dezelfde. Ik moet met twee van dit soort apparaten werken, dus het is even wennen. Als het goed is, komt er nu iets. Ja, even kijken, deze. Ja, kijk. Een terugblik, want dat is wel belangrijk. Een terugblik op wat we gehad hebben. En dat is al heel veel. Het is goed om ons even weer te realiseren aan wie deze brief geschreven is. In eerste instantie. En dat waren gelovigen uit de Joden. En die moeten nog leren leven door het geloof. Tot dan toe, als niet-gelovige, maar wel judaïstische gelovigen, hadden ze een tempel waar ze op konden wijzen. Ze hadden een hoge priester die ze konden zien. Ze hadden een altaar wat zichtbaar was. En nu waren ze tot geloof gekomen en dat was er allemaal niet meer. En de ongelovige Joden, de niet Messias beleidende Joden, die zeiden, wat is dat voor een geloof wat jullie hebben? Moet je eens kijken wat wij hebben. En dan konden ze wijzen naar de tempel en al die zaken die ik net genoemd heb. En zij hadden niets om naartoe te wijzen. En daarom moesten ze leren leven door het geloof. En dat is best wel moeilijk. Daarbij werden ze ook nog vervolgd. En was het ook wel zo, denk ik, dat de Joodse oorlogen misschien al begonnen waren. 66 na Christus tot 70 na Christus. Dus ja, de situatie voor deze gelovige Messias beleidende Joden was best wel heel moeilijk. Een terugblik. Er zijn geen geadresseerden in deze brief. Het is niet zo dat de brief begint met aan de gemeente van God te Jeruzalem. En er is ook geen. Oh. Ineens is het allemaal weg. Kijk. Oh ja. Er is die weer. Goed. Ook geen afzender. Het is niet zo dat de apostel Paulus of Petrus of Johannes of Jacobus gezegd heeft. Ik Paulus of ik Petrus of ik Jacobus of Johannes. Nee, er is geen afzender. En dat is best wel mooi. We hebben dat natuurlijk met elkaar overdacht. In deze brief is eigenlijk maar één apostel. en dat is in hoofdstuk 3, Jezus Christus, de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Geen afzender. Dus de schrijver is onbekend.
Doet hij het nou wel?
Ja, goed zo. En zoals gezegd, geschreven aan Joodse gelovigen, geschreven voor het jaar 70. In het jaar 70 is de tempel verwoest. En de tempeldienst was nog intact. Dat kun je onder andere zien uit hoofdstuk 8, vers 13... waar het volgende staat, en ik mag iets meer tijd nemen dan de korte opmerkingen die vandaag door anderen gemaakt worden. Hoofdstuk 8, vers 13, waar staat, door te zeggen een nieuw heeft hij het eerste oud gemaakt, wat nu oud is en verouderd is dicht bij de verdwijning. En je zou misschien dan kunnen denken dicht bij het jaar 70, want dan zou de tempel worden verwoest dicht bij de verdwijning. Er zijn nog andere dingen trouwens waaruit blijkt dat, juist, dat de tempeldienst er nog was. Dan een terugblik die wat uitgebreider is. In hoofdstuk 1 tot en met 6 wordt vooral benadrukt de grootte van de Zoon van God. Zijn majesteit, zijn heerlijkheid. En dan wordt duidelijk dat hij meer is dan de profeten. En zo begint de brief ook, nadat God, hoofdstuk 1 vers 1, vroeger vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon. Dus hij is meer dan de profeten. Ik heb ooit eens het zo gezegd, God heeft de goede wijn tot het laatst bewaard. En dat kun je lezen in Johannes, als daar de spijziging is of de verandering van water in wijn. Dan komt de ceremoniemeester bij de bruidegom en dan zegt hij dit. Ja, God heeft de goede wijn tot het laatst bewaard. Hij is ook meer dan de engelen, dat zie je in hetzelfde hoofdstuk al, hoofdstuk 1, vers 4. Daar wordt gezegd, zoveel meer geworden dan de engelen. En dat gaat eigenlijk door tot en met hoofdstuk 2. En dan in hoofdstuk 3 blijkt dat de Heer Jezus Christus ook meer is dan Mozes. Hoofdstuk 3, vers 3. Want deze is zoveel groter heerlijkheid waard geacht dan Mozes. En ook meer dan Jozua. In hoofdstuk 4, vers 8... lezen we, want als Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij daarna niet over een andere dag gesproken hebben. En hij is natuurlijk ook meer dan Aaron. Dat blijkt uit het vervolg van deze brief. En ik wil vooral lezen hoofdstuk 7, vers 28. Hoofdstuk 7, vers 28. En lees maar mee. Want de wet stelt als hoge priesters mensen aan die zwakheid hebben, maar het woord van de eedzwering, die na de wet gekomen is, stelt de Zoon, die tot in eeuwigheid volmaakt is. En dan begint hoofdstuk 8, vers 1 en 2, dat lees ik nu niet, met wat de hoofdzaak is dan van wat gezegd wordt. Ja, dan gaan we verder met het meerdere van zijn werk en van zijn bediening. En dat is wel mooi dat je in deze brief elke keer als een soort refrein terugkrijgt het woord beter. Het woord beter. Er is sprake van een betere hoop. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 7, vers 19. De invoering van een betere hoop. En iets verderop, vers 23, een beter verbond. En dan iets verderop weer wordt gesproken in hoofdstuk 8, vers 6b. Een beter verbond dat op betere beloften is gegrondvest. En dan weer iets verderop in hoofdstuk 9, vers 23b. Wordt gesproken over betere slachtoffers. En zo gaat het nog even door. Er wordt gesproken in hoofdstuk 10 over een beter en blijvend bezit in vers 34. En in hoofdstuk 11, waar we mee bezig geweest zijn, wordt gesproken over een, in vers 18 of 16, een beter, dat is een hemels vaderland. En als je zo doorgaat, dan totaal wordt 13 keer gesproken over het woord, wordt het woord beter gebruikt. Soms ook wordt het genoemd meer of meerdere, maar het woord beter. En dat valt echt op in deze prachtige brief. En dan in hoofdstuk 11, vorig jaar hebben we nagedacht over die prachtige woorden: de rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Dat staat overigens in hoofdstuk 10, vers 38. Maar in hoofdstuk 11 worden al die rechtvaardigen, al die geloofshelden hebben we ze genoemd, genoemd, opgesomd. En dan gaan we nu verder even met de samenhang, de directe samenhang van het hoofdstuk wat we vanmiddag met elkaar zullen overdenken. Dat is allereerst hoofdstuk 10, vers 36 tot 39, waar gesproken wordt over het woord volharding. Want u hebt volharding nodig. En dat woord zijn we daarnet al tegengekomen toen hoofdstuk 12 werd voorgelezen. En dan natuurlijk hoofdstuk 11, vers 39 en 40. En die verzen worden, dat wordt in vers 40 afgerond met: daar God voor ons, heb je weer dat woord, iets beters had voorzien, opdat wij, zij niet, zonder ons tot volmaaktheid zouden komen. Maar er is ook nog een indirecte samenhang. En dat is denk ik wel heel belangrijk. Want als we dadelijk hoofdstuk 12 gaan overdenken, dan komen we ook heel veel weer tegen wat al voorheen is genoemd. Ik noem bijvoorbeeld hoofdstuk 2, vers 9. En dat is het thema van de conferenties geweest van de afgelopen jaren. Waar staat: maar wij zien Jezus. Nou, dat zijn we er net ook tegengekomen in hoofdstuk 12. Ziende op Jezus. En dan iets verderop wordt gesproken in vers 10 over het volgende. Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te leiden. En let op het woord, de woorden die nu komen: de overste leidsman van hun behoudenis door lijden volmaakte. Dat woord leidsman zijn we ook tegengekomen daarnet toen dat hoofdstuk werd voorgelezen. En dan hoofdstuk 3, vers 1. Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, beschouwt, daar heb je dat woord zien weer, kijk naar, richt je aandacht op, beschouwt de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Jezus. En dan hoofdstuk 4, vers 1. En dat vers begint met hele bekende woorden uit de brief aan de Hebreeën, namelijk de woorden: laten wij, laten wij, laten wij. Hoofdstuk 4, vers 1. Laten wij dan vrezen dat niet misschien iemand van u, terwijl een belofte om in zijn rust in te gaan overblijft, schijnt achter te blijven. En dan denken we natuurlijk aan het feit dat we met volharding de wedloop moeten lopen die voor ons ligt. Want we willen niet achterblijven. We willen de rust ingaan. Hè? Dat is de rust van het toekomstige aardrijk. En dan vers 11 van hoofdstuk 4. Opnieuw: laten wij ons dan beijveren in die rust in te gaan. En dat is niet de rust die we krijgen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Want daarvoor hoeven wij ons niet te beijveren. Maar het is de rust van het toekomstige wereldrijk, het toekomstige aardrijk, wat op ons wacht. En dan hoofdstuk 6, vers 1, weer die woorden: laten wij daarom het woord van het begin van Christus laten rusten en voortgaan tot het volkomene. Laten we volharden en de wedloop die voor ons ligt uitlopen, het parcours afmaken. En dan hoofdstuk 6, vers 11, opnieuw zo'n waarschuwing. Maar wij begeren dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver betoont tot de volle zekerheid van de hoop. Die hoop moet verzilverd worden. We willen toch uiteindelijk het doel bereiken. En dan nog vers 20. En dat is helemaal heel duidelijk, de indirecte samenhang met hoofdstuk 12. Waar Jezus als voorloper voor ons is ingegaan. De voleinder van het geloof. De voorloper die voor ons is ingegaan. Goed, dan gaan we naar hoofdstuk... Ja, daar hebben we hem. Ik zal het maar even alle drie tegelijk doen. Hoofdstuk 12, vers 1 tot 17. Ik heb dat dan ingedeeld. Dat is ook in de vertaling die de meeste van ons gebruiken, de Telos-vertaling, gedaan. In drie stukjes. De eerste drie versen. Daar gaat het over de wedloop. Dat zijn dus drie onderwerpen, zou je kunnen zeggen. En dan vanaf vers 4 tot en met 11. Daar gaat het over de vorming. De tuchtiging, zo u wilt. Berisping, bestraffing. Opvoeding die we krijgen en die we moeten hebben om inderdaad ook te kunnen volharden. En dan vanaf hoofdstuk 12, vers 12 tot 17 gaat het over, zo heb ik het maar genoemd, hernieuwde toewijding. En nadat we de moed hebben laten zinken, dat kan zomaar gebeuren, en misschien dat er hier wel zijn die de moed hebben laten zinken, dat er vandaag of morgen of overmorgen sprake is van een hernieuwde toewijding. Dat iemand zegt van yes, ik heb er weer zin in. Het ging niet goed, misschien wel een hele tijd niet goed, maar nu ik hef mijn slappe handen op en ik strek mijn verlamde knieën en wil weer rechte paden maken. En dan gaan we verder met drie trefwoorden die je hier tegenkomt in die drie verschillende stukjes. Het woord volharden, wat ook eigenlijk eenzelfde woord is als het woord verdragen. Het woord verdragen heeft dezelfde stam als het woord volharden. In het Engels is dat wat makkelijker. Daar wordt het woord endure gebruikt. Endurance, volharding, verdragen. Dus dat is het trefwoord van de eerste drie versen. En van de versen 4 tot en met 11 kom je 8 keer het woord tuchtiging of getuchtigd of wat dan ook tegen. Dus dat is echt wel een heel opmerkelijk trefwoord, het woord tuchtiging. En hoofdstuk 12, vers 12 tot 17, daar heb ik maar de woorden jagen, het woord jagen uitgenomen. Omdat daar sprake is van jaagt naar vrede, maar tegelijkertijd ook jaagt naar de heiliging. Dat is belangrijk voor ons om daar met elkaar dadelijk over te gaan nadenken. En dan heb ik voor die eerste drie versen ook weer drie trefwoorden die misschien makkelijk zijn voor de bespreking. Dat is allereerst het woord, ze beginnen alle drie met een M, het woord motivatie. Wat of wie motiveert je om te volharden? En we worden geïnspireerd, zou je kunnen zeggen, door de wolk van getuigen rondom ons, de oud-testamentische gelovigen. We hebben naar ze gekeken vorig jaar en die inspireren ons. Maar we concentreren ons op een ander. De Heer Jezus Christus, die nu al aan Gods rechterhand is en die voor ons is uitgegaan. Wat motiveert ons, wat motiveert jou, u, om die wedloop te lopen? En wat is je mentaliteit tijdens het lopen? Ben je iemand die gauw opgeeft of die doorzet? Verlaat je het parcours, daar kunnen we met elkaar over nadenken, of maak je het af? Voor niemand van ons tot op vandaag is het een gelopen race. We rennen ons nog, om het maar zo te zeggen, in het zweet. En we worden omgeven door de wereldengelen. Hoe zegt Paulus het? Ik heb het hier opgeschreven, vers 9 van 1 Korinthe 4. Want we zijn een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen. Er wordt op ons gelet. Er zijn er die naar ons kijken. Dus wat is onze, wat is jouw, wat is uw mentaliteit? En dan mobiliteit, het derde trefwoord. Wat belemmert je in de wedloop? Welke last of zonde? Nou, we hebben in de bidstond aan het begin van ons samenzijn nagedacht over de last, elke last, maar ook de zonde die ons zo makkelijk kan omstrikken. Het is goed om daar ook met elkaar over na te denken en eventueel ook je hart misschien te luchten tegenover iemand zoals gezegd is en natuurlijk tegenover God. Ik dacht daarbij aan de blinde Bartimeus in Marcus 10, vers 50. Hij wierp zijn kleed af en dat kleed belemmerde hem. Sprong op en kwam bij Jezus. Nou, dat is onze mentaliteit. Zo willen we dat doen. Dat is onze mobiliteit. We willen graag mobiel zijn, om het maar even zo te zeggen. Het zijn een beetje platte woorden, maar misschien dat ze helpen bij de bespreking. Voor het volgende stukje, dat is dus hoofdstuk 12, vers 4 tot 11. Ook weer drie woorden. Geringachten, dat is vers 5. Bezwijken en onderwerpen. U verdraagt het tot tuchtiging. In een andere vertaling staat, houd vol. Het betreft hier immers een leerschool. Houd vol. Het betreft hier immers een leerschool. Ik vond dat heel mooi gezegd. Tim Keller zegt in een boek wat hij geschreven heeft met de titel Aan Gods hand door het lijden over dit hoofdstuk het volgende. Als hij die drie woorden ziet, geringachten, bezwijken of onderwerpen, dan gebruikt hij de woorden je kunt ontwijken, dat is wegrennen van een beproeving, een verzoeking. Je kunt ontkennen, maar je kunt ook gaan wanhopen. En het kan zijn dat we daar met elkaar ook over na moeten denken. Waarom tuchtiging? Ja, dat is natuurlijk een belangrijk onderwerp. Die vraag mogen we elkaar stellen. Waarom tuchtiging? Wat beoogt God ermee? Wat is het doel dat God heeft met tuchtiging in ons leven? Nou, dat is een belangrijke vraag die we met elkaar kunnen overdenken. Dan hernieuwde toewijding, daar heb ik dan, dat is het volgende stukje, vers 12 tot en met 17. Dan kun je spreken van drie houdingen. En daar kunnen we met elkaar over nadenken ten aanzien van onszelf. Dat is vers 12 en 13. Daarom richt op uw slappe handen en uw verlamde knieën en maakt rechte paden voor uw voeten. Hoewel het daar wel in het meervoud wordt gezegd, maar we moeten dat persoonlijk doen. En dan ten aanzien van anderen een houding. Dat blijkt uit het vervolg. Jaagt naar vrede met allen. Dat is een houding die we moeten hebben. En ook ten aanzien van God. En naar de heiliging zonder welke niemand de Heer zal zien. En dan is het belangrijk dat we ook drie gevaren onderkennen die in het vervolg worden genoemd. En dat is allereerst een gebrek aan zuurstof. Terwijl u erop toeziet dat niet aan iemand de zuurstof ontbreekt. De genade van God ontbreekt. Want hoe kun je nou lopen zonder de genade van God, zonder de zuurstof van de hemel? En het tweede is dat we het gevaar moeten onderkennen van verontreiniging. Vers 16. Waardoor velen verontreinigd worden door bitterheid. En als er bitterheid binnen een gemeente, een plaatselijk geloofsgetuigenis is, dan kan dat velen verontreinigen. En dat is heel ernstig. En het laatste, en het misschien wel het grootste gevaar, is het gevaar van diskwalificatie. En dat is gebeurd bij Esau. Dus daar mogen we ook met elkaar diepgaand over nadenken. En dan het volgende gedeelte, dat heb ik dan onderverdeeld in verleden, vers 18 tot en met 21. U bent niet genaderd tot de tastbare berg en dan tot en met vers 21. Het heden, wat dan wel, u bent genaderd tot de berg Sion. En fysiek zijn we nog op aarde, maar in de geest zijn we al genaderd tot de berg Sion. En tenslotte heb ik het maar zo ingedeeld, de toekomst. Het toekomstige bestel, hè, namelijk dat onwankelbare koninkrijk wat genoemd wordt aan het eind van dit gedeelte. En dan heb ik een paar woorden met een V die misschien wel mooi zijn om dat stukje in te delen. Die eerste versen, vers 18 tot en met 21, daar heb ik het woord veroordeling bij. Dat is het bestel van de wet. De wet die veroordeelt. Maar daarbij hoort ook verootmoediging. Als God ons de wet voorhoudt, de spiegel voorhoudt, dan zien we ook wie we van nature zijn. En dan zullen we ons ook verootmoedigen. Dan zullen we bij die, om maar even zo te zeggen, Sinaï op de knieën gaan en tot verootmoediging komen. En het tweede woord is dan de verbazing, de verrukking, de verwondering als we de genade van God leren kennen bij de berg Sion. De genade van God leren kennen. En het derde is verzoening, want wie ontmoeten we daar? Tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. En tot het bloed van de besprenkeling, verzoening. Maar we zien daar ook vermaning, vers 25. Kijkt u uit dat u hem die spreekt, en we moeten ons met elkaar afvragen, wie wordt bedoeld met hem die spreekt? Is dat God of is dat de Heere Jezus Christus die spreekt? Vermaning, maar ook vers 28b hebben we gelezen. En daar wordt gezegd, ook weer met die woorden, laten wij, die komen regelmatig terug, laten wij daardoor God dienen op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag. En tenslotte verwachting, want we leven ook in verwachting. We hebben verwondering gestaan bij de berg Sion. We zijn verzoend met God. We hebben ontdekt wie we van nature zijn. We nemen de vermaning ter harte. Maar we leven ook richting toekomst. We verwachten een onwankelbaar koninkrijk. En als je de koninkrijken nu ziet in deze wereld, hoe ernstig het is, dan mag je hunkeren en verwachten dat de Heer Jezus Christus spoedig komt om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. Dan wordt het gebed wat we bidden verhoord. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En tenslotte heb ik hier wat vragen. Die hoeven niet per se met elkaar besproken te worden, maar misschien dat het kan helpen. Wat belemmert jou in de wedloop? Wat belemmert u in de wedloop? Nou, dat kan zomaar zijn dat je tot ontdekking komt tijdens deze conferentie. En waar Gods geest werkt en waar het woord van God gebracht wordt. Dat je ineens ontdekt, ja, dit belemmert mij in de wedloop. Hoe ga je om met tuchtiging, met vorming, met opvoeding? Bezwijk je eronder, wanhoop je enzovoort? Welke vrucht heeft tuchtiging gehad in uw, in jouw leven? Als je terugkijkt, misschien dat je dat met elkaar kunt delen. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord, zegt de psalmist. En wat betekent hernieuwde toewijding voor jou, voor u? Wat betekent dat? En waardoor wordt uw, jouw leven ingekleurd? Sta je nog steeds bij de berg Sinaï? Leef je nog steeds onder de veroordeling? Of leef je vanuit de verwondering, vanuit de verbazing door de genade van God die je geschonken is in jouw leven, in uw leven. Nou, dat zijn zo wat dingetjes die ik dan wilde doorgeven en ik hoop dat dat helpt om ook met elkaar nu de bespreking te hebben.
Ik hou er zelf helemaal niet van om als eerste op te staan bij een bespreking. En nou doe ik het toch. Maar ik moet wel, want ik wil graag iets zeggen over het eerste woord waar de tekst mee begint. En als je dat pas na 6 of 7 opmerkingen doet, dan komt het misschien als mosterd na de maaltijd. Dus vergeeft u mij dat ik de eerste opmerking maak. Het is echt niet zo dat dat iets baanbrekends wordt in het licht waarvan alles nu verder moet worden begrepen. Maar het is toch wel bijzonder dat hoofdstuk 12 met een heel nadrukkelijk woord begint. En ik ben ook blij dat de inleiding zojuist heeft laten zien hoe er een hele sterke samenhang in deze brief is tussen de verschillende onderwerpen, zoals die over de hoofdstukken zijn verdeeld. En het is ook heel goed dat wij vorig jaar zo uitvoerig hoofdstuk 11 besproken hebben en bij al die geloofshelden hebben stilgestaan. Want als de auteur klaar is met hoofdstuk 11, begint hij met een merkwaardig woord. U denkt misschien, is het woord daarom dan zo merkwaardig? Nee. In onze taal zijn het drie woorden. Daarom, en dan het woordje dan en het woordje ook. Wij kunnen dat niet beter zeggen. Maar de auteur zelf gebruikt één woord. En hij doet dat in het Grieks. En dat is een taal die in staat is bijwoorden te stapelen tot één nieuw woord. En als dat letterlijk zou zijn vertaald, zou u gelijk denken, nou, die Telos-vertaling, waar we gelukkig net wat positiefs over hebben gehoord, die zullen we dan maar niet meer gebruiken. Nou, u blijft hem vooral wel gebruiken, want er is over nagedacht, ook over dat eerste woord. Dat woord dat de auteur gebruikt betekent letterlijk daarom, want, dus. Daarom, want, dus. Dat is geen Nederlands. Er is zelfs iemand die heeft zijn proefschrift over een taalkundig onderwerp expres zo genoemd. Daarom, want, dus, en dan in de ondertitel waar het boek over gaat. Namelijk over het gemak waarmee het Grieks woorden stapelt. En als je een gewone conclusie trekt, dan zijn er allerlei woorden die ook wij kennen voor daarom, dus. Maar wij kunnen er niet twee achter elkaar zetten. Nou, veel vertalingen in Nederland hebben iets bedacht om het hoofdstuk toch soepel te laten beginnen. Daarom dan ook. Maar er staat dus letterlijk daarom, want, dus en dat als één woord. En wat is de bedoeling daarvan? Dat het een hele krachtige, nadrukkelijke conclusie is. Met andere woorden, niet te snel doorlezen naar wat komt, zoals ik persoonlijk geneigd ben, want ik wil weten wat komt daar dan. Maar we worden opgeroepen terug te blikken. Dat doet overigens de auteur zelf ook, want hij zegt iets over de grote wolk van getuigen die wij rondom ons hebben. En ja, de meeste uitleggers die zijn toch, denk ik, het met ons eens, of wij met hen, net hoe je het zeggen wilt, dat dat terugslaat op de geloofshelden uit hoofdstuk 11. Maar ik wil toch nog één ding naar voren brengen. Wat moeten wij doen als nadrukkelijke conclusie met de blik op die geloofshelden die wij vorig jaar zo uitvoerig hebben overdacht? Wat is nu de nadrukkelijke hoofdhandeling die de auteur inleidt met, in het Nederlands, die drie woorden daarom dan ook? Als je het Nederlands leest, dan zie je eerst een zinnetje daarna dat met daar begint. En dan laten ook wij alle last en de zonde die ons ligt omstrikt afleggen. En je zou dan kunnen denken, dat is wat ik dus moet doen. Terugblikkend naar de geloofsgetuigen en de activiteit die nu van mij verwacht wordt. En dan zeg ik, in het Nederlands moet je het wel zo zeggen, maar ik wil u toch graag laten horen dat de belangrijke hoofdmededeling één zinnetje verder staat. Namelijk, laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. De rest zijn uitingen die aangeven op welke manier we dat moeten doen. Oftewel, daarom dan ook, en dan staat er letterlijk iets als, inderdaad, daar ga ik niks aan veranderen. Zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben. En dan kan je in het Nederlands het eigenlijk niet maken om daar nog een bijzin achteraan te gooien. Als je dan daar achteraan zet iets als, nadat wij alle last en de zonde die ons ligt omstrikt afgelegd hebben, dan wordt dat een zin waar je buiten adem van raakt. En in het moderne Nederlands, als je wil dat je tekst niet gelezen wordt, dan moet je lange zinnen maken. Als je wilt dat je tekst gelezen wordt, dat leert iedereen die teksten schrijft, ook in de reclamewereld, dan moet je zorgen dat je korte zinnen schrijft. Vooral hoofdzinnen. En toch, we kunnen er niks aan doen. De auteur van deze brief schrijft soms enorm lange zinnen. Maar ik wil toch graag zeggen, en dan ga ik zitten. Het is belangrijk te weten dat er een zeer nadrukkelijk beginwoord is, dat de link met het voorafgaande legt. Dan wordt er een reden gegeven waarom we straks die wedloop moeten gaan lopen. Namelijk daar wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben. En die getuigen zijn niet de toeschouwers. Dat zijn mensen die getuigenis hebben afgelegd, zoals in hoofdstuk 11 vers 4 staat. Over Abel. Daar God over zijn gaven getuigenis gaf en daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. De beste getuigen zijn diegenen over wie God getuigenis heeft gegeven. En dat hebben ze stuk voor stuk op hun eigen manier gedaan. Als we naar hen kijken, dan is het dus een oproep. Laten we dan met volharding die wedloop lopen. En daaraan vooraf gaat staat al één manier om dat te doen. Namelijk, terwijl we alle last en de zonde die ons licht omstrikt hebben afgelegd. Kijk, als je er gewoon over praat, dan kun je de zin zo in stukjes knippen. Maak je er allemaal hoofdzinnen van, dan wijk je soms weer van de tekst af. Dus soms is dat voor de vertalers ook een groot probleem. Wil je recht doen aan de auteur en alle bijzinnen laten staan, wordt het lastig Nederlands. Knip je alles op in hoofdzinnetjes, dan heb je kans dat je door de volgorde die je kiest de lezer de indruk geeft, het belangrijkste staat voorop. En dat is niet altijd zo. Ik hoop dat u de teneur van mijn opmerking snapt. Nadrukkelijke conclusie uit het vorige. En de hoofdzin is, laten wij met volharding de wedloop lopen. En met dat in ons vizier is het zeer zinvol om te kijken, hoe doen we dat dan? En wat kan ons daarbij verhinderen en stimuleren?
We hebben al over dat mooie woord laat ons gedacht. Dat hebben we meerdere malen, dat werd al ingehaald. Het is altijd een praktische vraag van de schrijver, dat wat hij voorgesteld heeft aan zegeningen, die ook in de praktijk in te nemen. En hier hebben wij eigenlijk iets heel geweldigs, dat in vers 40 al aangeduid wordt. God heeft voor ons iets beters voorbereid. En wij hebben een gewolgen van getuigen om ons heen, een lichte wolgen van geloofshelden die in het verhaal van Gods rij staan in alle eeuwigheid, maar die dat betere niet kenden. Hoeveel kan nu de Heer van jou en mij verwachten als wij zien die getrouwe getuigen in het Oude Testament die niks wisten van de reiniging van de zonden, Hebreeën 1. Die niks wisten dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidt. Die niks wisten dat zij het huis van God, het huis zijn van hoofdstuk 3. Niks wisten van de anger van de ziel die we hebben, die in het heiligdom binnengaan, die niet kenden dat wij vrije toegang hebben door dat volmaakte offer van de Heer Jezus in de tegenwoordigheid van God. Welke rijke schatten heeft God ons voorbereid? En hier komt nu de vraag van de schrijver. Als wij zo'n geweldige getuigenissen hebben, dan laat ons gaan. We moeten lopen. Laat ons die weg gaan die voor ons ligt. Het is een feit dat wij dat woord lopen heel vaak in het Nieuwe Testament hebben. Wij zijn alle op reis. En de schrijvers hebben altijd gezegd, in de tuin van Eden, daar gaf het geen straat. Daar kon je rustig zitten, genieten. Maar wij zijn op reis. En hoe belangrijk is dat wij dat wat daarvoor gestaan heeft in onze harten geleerd hebben. Die eerste vraag is, ken jij de Heer Jezus als je heiland en Heer en weet je dat je zonden vergeven zijn? Hij heeft zich gezet door de reiniging van de zonden volbracht te hebben. Jonathan, als hij de overwinning van David over Goliath kende en gezien heeft, Dan werd zijn hart voor de David gewonnen. En hij heeft alles aan hem overgegeven. Heeft de Heer Jezus jouw hart gewonnen? Weet je zeker, dat is mijn heiland en Heer. Hij heeft alles goed gemaakt voor eeuwig. Dat is de eerste vraag. Als je dat niet wist, dan kunnen we nog zoveel over lopen praten. Dan ben je nog niet in de loopbaan van het geloof. Het tweede is dat je wens in je hart wacht wordt. Ik wil daar zijn waar mijn Heer is. Roet zegt, daar waar u bent, daar wil ik zijn. Hebben wij die wens daar te zijn waar wij is? Het eerste wat de discipelen zegden in Johannes 1 tot de Heer Jezus, waar verblijft u? Waar bent u thuis? En dat is de kracht dat we weten, wij zijn op reis naar een heerlijk doel. En als je dit doel in je hart wilt begrijpen, dan moeten wij dat wat wij in Hebreeën 10 hebben, beleefd hebben. Ingaan in het Allerheiligste. In de tegenwoordigheid van God. Want wat maakt de hemel uit? Dat is één persoon die gelopen is en die nu voor onze harten gesteld wordt. En als wij deze persoon niet vinden in deze dagen, dat we de wens hebben, Heer, ik wil bij u zijn. Daar waar u bent, daar is hemel. En dan hebben wij niet alleen een levende hoop, dat hebben we nodig. Daar hebben we geloofsvertrouwen. En we hebben een motief, een object dat ons aantrekt als een magneet. Dat wij het hier niet meer te huis voelen. Dat we gewoon moeten zeggen, Heer, ik ben hier een vreemdeling. Ik hoor hier niet meer heen. Ik wil bij u zijn. En dan ga je voorbereiden. En dan wordt het ook niet zwaar de last af te leggen. Dan wordt het niet zwaar dus met die zonde klaar te komen. Als hij onze harten vervult, dan wordt het nieuwe leven in onze harten activeerd. En dan beleven we iets van een stuk hemel, nu al op aarde.
De schrijver kijkt dus terug en vooruit. Hij kijkt terug naar hoofdstuk 11 en dan zou je kunnen zeggen, wat zijn dan de twee woorden die je uit hoofdstuk 11 misschien kunt halen, behalve het woord volharding, wat al genoemd is. En het zijn de woorden omhoog en vooruit, denk ik. Dat zijn kernwoorden van het geloofsleven. De kernwoorden van het geloofsleven zijn dat je omhoog kijkt naar de Heer, dat je op zijn hulp rekent en dat je vooruitkijkt naar de toekomst die met hem er zal zijn. Dat zijn twee kernwoorden. En die wolk van getuigen die kunnen op allerlei manieren door ons hart spreken, door de manieren waarop zij dat hebben waargemaakt. Je ziet het steeds weer opnieuw, deze tweezelfde dingen terug. Ze hebben het waargemaakt. Niet in volmaaktheid. En het is ook niet zo dat we naar hen moeten kijken. Dat staat er niet. We moeten kijken naar de Heer Jezus. En er zijn er, je zou kunnen zeggen, totaal in dit gedeelte vier voorwaarden om die wedloop te lopen. Eigenlijk lijkt het nu pas wat ze gedaan hebben, die getuigen, dat ze een wedloop liepen. Dat blijkt nu pas, dat begint er nu pas over. En het is niet een wedloop die, zoals die nu op de Olympische Spelen gaande is, of gaande zal zijn straks. Geen marathon. Hoewel het daar wel het meeste op lijkt als het gaat om alle loopnummers die je kunt hebben. Het is namelijk niet een sprint, maar het is iets wat je lang moet volhouden. Er moet volharding zijn. Je kunt niet halverwege uitstappen. Ik zag dat toevallig gisteren van iemand die wilde zich kwalificeren voor de marathon. En die moest halverwege, bij de laatste kans die ze had, een vrouw was het geloof ik, moest uitstappen. Het lukte niet. Haar benen wilden niet meer. Ja, dan heb je toch een probleem. Maar wat ze natuurlijk ook wist, is dat ik kan daar wel op die Olympische Spelen verschijnen. Maar of ik ga winnen is maar de vraag. Want er zijn er zoveel die lopen. Nou, daar hebben wij geen last van. Want wij mogen allemaal de winnaar zijn, omdat we niet tegen elkaar lopen, maar achter Jezus aanlopen. En dat is een heel belangrijk verschil. Je moet dus volharden, dat is een heel belangrijke voorwaarde om er te komen. Je moet gewoon niet ophouden. En daarvoor staan twee dingen die je kunnen hinderen. En daarnaast staat het allerbelangrijkste, namelijk de allerbelangrijkste, de Heer Jezus, die ervoor zorgt dat je het kunt doen. Even bij dat laatste, bij hem. Want die grote wolk van getuigen, die kunnen ons aanmoedigen, maar die kunnen ons niet helpen. We moeten niet achter Mozes aangaan, want Mozes kan ons niet helpen. David kan ons niet helpen. Jozua kan dat niet, Aaron kan dat niet, ook Melchizedek kan dat niet. Alleen de Heer Jezus. Want hij is het die, zoals een Engelse vertaling zegt, de auteur is van ons geloof en de voleinder, degene die het volbrengt. Hij is degene die aan het begin staat en die aan het einde staat. En die eigenlijk, terwijl hij al daar aan het einde is, aan de rechterhand van God zit, toch ook elke stap van onze loop bij ons is. Want hij geeft ons door de Heilige Geest, dat staat er niet bij, maar dat weten wij van andere gedeeltes. Hij geeft ons door de Heilige Geest de kracht om te volharden. En dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Kijk, die mensen van het Oude Testament, die hebben ook natuurlijk vooruitgezien naar wat komen zou. Maar wij weten dat hij al gekomen is. En het is heel bijzonder dat we in hem degene hebben die in onze plaats gestorven is, zoals we al gezegd hebben. Degene is die ook is opgestaan, degene die de dood heeft overwonnen, die de Satan heeft verslagen. En we kunnen nog veel meer zeggen. Alles wat we nodig hebben is in hem te vinden. Daarom staat er, terwijl wij zien op Jezus. Dat is degene die voor ons uitgaat. Maar er zijn ook twee dingen die ons kunnen in de weg kunnen zitten. En voor de Joodse gelovigen die dit hoorden, was natuurlijk het idee van een last, was wel heel logisch om daarover na te denken. De last van de wet bijvoorbeeld. Ik moet zoveel. En wij kunnen dat elkaar ook opleggen. Hè? Je kunt elkaar ook dingen opleggen van je moet zoveel. En je moet de last, elk gewicht wat je extra drukt, moet je afleggen. En dat kan van alles en nog wat zijn. Misschien moeten we zelfs wel voor het aangezicht van de Heer ons stellen om na te denken over die vraag. Wat sjouw ik extra mee? Wat ik niet nodig heb om bij de Heer Jezus te komen. Er zijn allerlei dingen die je kunt zeggen. Maar laat ik nou geen voorbeelden noemen, maar het gewoon op ons hart binden. En de zonde, kijk, de last die drukt je neer, zorgt dat je langzamer gaat. Maar de zonde maakt iets wat je licht omstrikt. Het zijn als losse veters of een stok tussen je benen. Je struikelt, je valt. En als je op je gezicht ligt, dan ben je het zicht op de Heer Jezus kwijt. Dan kijk je niet meer naar hem. Waarom is het zo belangrijk? Het was bijzonder dat we daar deze dag mee mochten beginnen. Om te belijden. Want hij is getrouw en rechtvaardig. Dat is toch die tekst die we allemaal uit ons hoofd kennen. In Johannes 1 vers 9. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dan kunnen we weer verder. Dan kijken we weer naar hem. En dan kunnen we kijken naar hem. En er valt over hem zoveel te zeggen. En dat moeten we vooral ook doen zometeen. Veel zeggen over hoe hij het heeft volgehouden. Waarom hij toch inderdaad die persoon is die niet alleen ons geloof is begonnen, maar het ook gaat voltooien. Wat heeft hij laten zien? Want hier vinden we hem eindelijk ook als voorbeeld, maar dat is niet voldoende. Hij is ook onze krachtbron. Hem zij de eer.
We zien hier de Heer Jezus waar hij was en waar hij is. De grote verbinding tussen hoofdstuk 11 en hoofdstuk 12 is, opdat zij niet zonder ons tot volmaaktheid zouden komen. En dat is hij die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Hij die daar is gaan zitten, is volmaakt. Hij is tot volmaaktheid gekomen. Al de geloofshelden uit hoofdstuk 11 hebben op een bepaalde manier hun geloof betoond en kunnen we bewonderen om hun geloof. Maar er is er één, die is het grote voorbeeld en dat is de geloofsheld en die heeft de volmaaktheid bereikt. Hij heeft de volmaaktheid bereikt, want al Gods volmaaktheden zijn te zien in hem. Al Gods volmaaktheden maken Gods heerlijkheid uit. En die heerlijkheid van God die is geopenbaard op het kruis. Daar heeft hij gezegd, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Daar heeft hij de volmaaktheid ontvangen. Want God is zo bevredigd geworden doordat hij de volmaaktheden van God heeft getoond daar op het kruis, dat hij de drager is van Gods heerlijkheid. Daarom zegt 2 Korinthe 3, daarom kunnen wij hem zien. En als wij hem zien, worden wij veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Daar zien we de Heer Jezus in zijn heerlijkheid. En daar wordt hierop gewezen, op die volmaaktheid die hij heeft. Want hij is die weg gegaan. Hij is, zoals al gezegd, niet alleen degene die iets voor ons doet, maar hij is ook het voorbeeld hier voor ons. Dat wij die weg achter hem aan mogen gaan. En omdat hij zo God verheerlijkt heeft, heeft God hem geplaatst aan zijn rechterhand. En is hij Heer tot heerlijkheid van God de Vader. En straks zullen wij ook tot volmaaktheid komen. Dan zal hij de macht die hij heeft, zegt Filippenzen 3, om alle dingen aan zich te onderwerpen, voor het allereerst aanwenden voor u en voor mij. Kunt u dat begrijpen? Alle macht die hij ontvangt van God de Vader en die hij heeft, die macht wendt hij aan voor mij. Want dan zal hij het lichaam van mijn vernedering veranderen in het lichaam van zijn heerlijkheid. En dan zijn wij volmaakt. En dan zijn ook deze geloofshelden uit hoofdstuk 11 ook volmaakt. Want God had voor hen iets beters voorzien, zodat zij met ons tot volmaaktheid zullen komen. Maar de Heer Jezus, nogmaals gezegd, is degene die in zijn opstandingslichaam de volmaaktheid heeft bereikt. En hij is gaan zitten aan de rechterhand van de troon van God. En hij helpt ons op die weg. Hij helpt ons om ook die weg achter hem aan te gaan. Hij is hier ons, nogmaals gezegd, ons volmaakte voorbeeld.
Een wedloop lopen. Ik vind dat soms best wel moeilijk. En ik denk dat het ook best wel moeilijk is. Want wat staat er nou soms in de weg? En ik heb een praktisch voorbeeld gevonden van mijzelf in Johannes 20, vers 3. En misschien is het wel goed om dat met elkaar te lezen, want dan hebben we een Bijbels praktisch voorbeeld hoe we allemaal ook falen. Het ideaalbeeld is dat we de Heer Jezus elke dag voor ogen hebben. Ik wil eigenlijk gaan met u naar Johannes 20, vers 3. En voor het verband lees ik maar vanaf vers 1. En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf weggenomen was. Ijlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel. En zet Simon Petrus dan maar Martin IJsing neer. En bij de andere discipelen die Jezus lief had. En hij zeide tot hen, zij hebben de Heer weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem hebben neergelegd. Martin, dat ging op weg. En ook de andere discipelen. Mag het zo wel eens een keer invullen hoor. Is helemaal geen schande. Het is goed om jezelf een spiegel voor te houden. En ik denk dat het goed is dat we dat doen. Want ook wij lopen de wedloop. En ik ga dan nu maar even verder met Petrus. Dan ging op weg en ook de andere discipelen en zij begaven zich naar het graf. En die twee liepen samen snel voort. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Martin. Sneller dan Petrus. Is dat niet datgene wat ons vaak belemmert in onze wedloop? Ik denk dat we dat best wel eens zo mogen stellen. Wat veroorzaakt vertraging in datgene wat ons doel is? Is het niet heel vaak het feit dat het aan onszelf ligt? En ik denk dat we dat gewoon eens moeten benoemen. Heel vaak zijn het de dingen die in ons leven er oorzaak van zijn dat de Heer Jezus niet met mij, met ons, tot zijn doel kan komen. En ik denk dat we vandaag hier niet alleen zijn om alleen maar analyses, mooie analyses te maken van de Bijbel, die heel waardevol kunnen zijn en ook heel nuttig kunnen zijn, maar dat we vandaag in een hele praktische tijd leven. Heel praktisch. En dan wonen wij in het vrije Nederland. Nou, vrij. Moet ik niet al te veel meer zeggen. Maar broeders en zusters, dan denk ik aan mijn geliefde broeders en zusters in Noord-Korea. Die niet op mogen kijken. Als er iets gezongen wordt. En we hebben een zuster bij ons, die is in Noord-Korea geweest. En dan gaat die bus, die rijdt daar door de straten. En dan weet men dat in die bus christenen zitten, broeders en zusters, en die zingen. Dat heb ik zelf van onze zuster gehoord. En dan staan ze aan de straat, zo. Ze mogen niet opkijken. U en ik, we mogen opkijken. En we mogen een wedloop lopen hier in Nederland, die is ongekend. Maar doen we het ook. En dan zeg ik heel eerlijk, dan heb ik vaak gefaald. Maar weet u wat dan het mooie is? En ik denk dat hier die boodschap heel erg mooi naar voren komt. Dat de Heer Jezus tegen Petrus zegt van, heb je me lief? En ik denk dat dat vandaag een boodschap is die u en ik vanuit ons hart mogen beantwoorden. En dat antwoord mag u geven aan de Heer. En als Hij werkelijk het centrale punt is, ziende op Hem, die alles gedaan heeft, die al het lijden en alles heeft willen doorstaan, dat die de volleinder is en het doel gehaald heeft wat zo zwaar was. En broeders en zusters, we denken er vaak over na, ook in onze zondagochtenddiensten. En ik wil niet afwijken van het thema, maar hier is het heel belangrijk dat we ook in een wereld leven die vandaag naar ons kijkt. En dan denken we misschien, ja, maar het zijn allemaal gelovigen rondom ons heen. Maar het zijn ook ongelovigen die ons als gelovigen heel goed in de gaten houden. En die zeggen van, oh, maar aan hem, daar kun je aan zien dat hij de Heer Jezus toebehoort. Dat is zijn getuigenis. Het is niet mijn getuigenis, maar dat is zijn getuigenis. En ik denk dat we de vraag wel mogen stellen. We hebben in dit gedeelte het over trouw. Hoe trouw? Die vraag moet u naar de Heer toe beantwoorden en niet naar elkaar. Ik denk dat we allemaal falen. Maar ik hoop dat we ook de praktische lijn hier uit dit gedeelte mee willen nemen in ons leven. Dus kijk naar Noach, hè, wat in hoofdstuk 11 is, dat hij een ark bouwde. Nou, ga er maar vanuit, iedereen lachte hem uit. Maar in het geloof en in het doel wat hij had, heeft hij in alle opzichten de Heere God verheerlijkt.
Lieve broeders en zusters, het onderwerp in Hebreeën 12 is volharding. Laten we volharden, maar dan stel je de vraag eerst, maar waarom hadden de Joodse christenen toen die volharding nodig? En dan ga je eigenlijk terug naar hoofdstuk 10. We hebben heel veel van hoofdstuk 11 gezien, maar eigenlijk is hoofdstuk 11 een soort tussenzin over geloofsgetuigen. Want hoofdstuk 12 sluit aan, niet alleen bij hoofdstuk 11, maar ook bij hoofdstuk 10. Dat is ook al gezegd eigenlijk. Maar ik wil toch even nog onderstrepen, als we terugkijken naar hoofdstuk 10, met name versen 25 tot met 28. Sorry, hoofdstuk 10, vers 34 tot 39. Waarom hadden deze Joodse christenen volharding nodig? Nou, dan lees je in vers 34, ze werden beroofd. Alle bezittingen weg, denk ik zo in de gauwigheid aan de broeders en zusters in Sudaan, die ook alles kwijt zijn geraakt en gevlucht zijn en alles beroofd. Maar dan is het zo wonderlijk, dan lees je hier met blijdschap aanvaard. Het is niet makkelijk, want vers 35 en 36 schrijft de apostel, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Vers 36, gij hebt volharding nodig. Kijk, en dat is wat aansluit bij hoofdstuk 12. Laten we volharden. En hoofdstuk 10 zegt, gij hebt volharding nodig. En Kees heeft al gezegd, het is geen sprint. Het is een sprint, heb je geen volharding nodig. Moet je energie hebben voor 10 seconden en dan is dat klaar. Maar lange afstand, dan heb je volharding nodig. Doorzettingsvermogen. En geloofsleven is een zaak van volharding. God is de God van alle volharding. We hebben volharding nodig als het moeilijk is. Als je kijkt naar ons geschiedenis afgelopen jaren. Corona. Heel veel gelovigen raken achter vanwege die lange duur van corona. En dan kun je zeggen, nou, de COVID-periode heb je volharding nodig. We hebben al gezegd, vanwege de problemen onder ons als broeders en zusters in de samenkomsten, veel gelovigen raken verachteren. En dan zeggen we ook, dan heb je volharding nodig. Doorzettingsvermogen. Als het moeilijk is om toch nog door te gaan. En dat is wat de apostel hier zegt. En hij bemoedigde de Joodse christenen met een tekst uit Habakkuk. Heel in het kort, Habakkuk had precies hetzelfde probleem. Habakkuk had problemen, vragen die hij niet kon beantwoorden. En zo kunnen we ook met vragen zitten en kijken naar boven. Dan denk je, heer, hoe moet dat nou? Habakkuk zei, kijk eens om me heen, zoveel onrecht en u doet niks. Hoe kan dat? En de Heere gaf antwoord, de Galdeën zullen komen. Ja, maar de Galdeën, heer, ik ben eigenlijk niet eens met uw oplossing, want de Galdeën zijn nog erger dan de Joden. Maar hoe kunt u de Galdeën gebruiken om Godsvolk te tuchtigen? En zo gaat dat door. En de Heere gaf weer antwoord. En het antwoord, dat wordt hier samengevat in vers Hebreeën 10, vers 37. Ten eerste, wijst God op de Heer Jezus. Hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Dat komt uit Habakkuk 2. Althans, in de Griekse versie van Habakkuk 2. Hij die komt, zal komen. En we weten uit deze brief, dat is de Heer Jezus. Dus wijst naar de komst van de Heer Jezus, dat is één. En twee, de rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Een heel bijzondere tekst dat aangehaald wordt 3 keer in het Nieuwe Testament. Romeinenbrief, Galatenbrief, Hebreeënbrief, Romeinenbrief met name over rechtvaardiging, Galatenbrief over geloof, Hebreeënbrief over leven. En niet maar overleven, niet meer met de hak over de sloot, maar wandelen met God, overwinnend leven. En dat is wat in vers 38 staat, als iemand zich onttrekt, als je gaat verachteren. Mijn ziel, de Heere God heeft in hem geen behagen. Dus het gaat hier om leven. En wat voor leven, overwinnend leven, daarvoor de voorbeelden in Hebreeën 11. En dan komt Hebreeën 12 met de woorden, ook wij. We hebben Habakkuk gezien, we hebben Hebreeën 11 gezien, die voorbeelden. En al die voorbeelden van Habakkuk en van Hebreeën 11, dat is een aanmoediging ook voor ons. Eén groot verschil. Want bij ons, om te kunnen volharden, hebben we de Heer Jezus nodig. En eigenlijk keren we terug naar wat we destijds in de Filippiëbrief hebben gezien. De Heer Jezus, gedurende zijn leven, is voor ons het voorbeeld. Die gezindheid zij in u. Zijn leven is volmaakt, een volmaakte voorbeeld voor ons. En als ik naar hem kijk, word ik veranderd naar zijn beeld. Dat is één. Maar Filippi 3 zegt, maar ik heb daar geen kracht naartoe. Ik ben mens. En dan heb je zoveel mensen die zeggen, ja, maar is dat niet te hoog gegrepen, dat voorbeeld? En Filippi 3 zegt heel duidelijk, als je je oog richt op de verheerlijkte Heer in de hemel, dan ontvang je kracht om dat te doen. En dat is wat je hier ook in Hebreeën 12 vindt. Je vindt ze allebei. In vers 2, kijken naar de Heer Jezus, die het kruis heeft verdragen, die dus volharding heeft getoond op zijn weg naar het kruis. Zijn voorbeeld is voor ons beslissend. En ten tweede, hij is gaan zitten aan de rechterzijde, aan de troon van God. Hij is verheerlijk in de hemel. En als je je oog richt op hem, dan heb je kracht om door te zetten. Zoals de Heer Jezus zelf, om de vreugde die voor hem lag. Je kunt zeggen, de Heer Jezus is natuurlijk God, maar als mens heeft hij die vreugde gesteld voor hem. En dat geeft hem kracht om door te zetten. En dat is voor ons ook, als we ons oog door middel van de schriften, ons oog richten op de Heer Jezus in de hemel, dan is dat niet alleen maar een voorbeeld, maar hij geeft ons de kracht, de motivatie. Paulus zegt, toen ik de verheerlijkte Heer heb ontmoet, vanaf dat moment wil ik niet anders dan hem steeds beter te leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat geeft ons kracht, waardoor Paulus later kan zeggen in Filippi 4, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft.
Ik wou nog even één opmerking maken over die volharding en over die wedloop in verband met het verschil tussen de sprint en de marathon. Een sprinter is één bonk spieren. En tijdens de sprint haalt hij geen adem. 10 seconden, hij haalt geen adem. Hij is bezig alleen maar met die sprint. 1 bonk spieren zijn kracht. Een marathonloper is iemand die heel weinig gewicht bij zich heeft. Niet alleen extra gewicht op zijn rug, dat hij geen rugzak bij zich heeft. Maar waarom zijn die Ethiopiërs zo goed? Omdat ze zo'n dunne enkel hebben. Want elke keer dat je die stap zet, is dat gewicht van die enkel belangrijk. Dat is die last die je mee kunt dragen. En die heeft dus wel zuurstof nodig. En hij heeft voedsel nodig onderweg. En drinken nodig onderweg. Nou, denk maar daarover na wat dat verschil betekent voor onze wandel, voor onze wandel, zijn wedloop achter de Heer aan. Wel zuurstof. Gerard heeft het erover gehad. Wel voedsel. Gods woord, onder andere. Wel drinken. Al die dingen die nodig zijn. Maar niks extra's. Geen eigen kracht. Dat hebben we niet nodig. We hebben volharding nodig. En het zien op hem.